Goed, een aantal vragen heb ik hier gekregen. Ik bezit niet de wijsheid om daar misschien het juiste antwoord op te geven, maar ik kan er misschien wel met je mee over nadenken. Ik merk een verlangen om God beter te leren kennen, maar hoe kan ik weten of ik inwendig geroepen ben? Dat is nogal een vraag. Toen ik deze las, toen moest ik gelijk denken aan de Hebreeënbrief, waarin hoofdstuk 1 vers 1 staat dat God, nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Wat ik hiervan leer is dat God zo verschillend werkt in mensenlevens. Er is niet te zeggen van zo weet je het. Zo, als die dit zegt of dit gebeurt, dan weet je of je ook inwendig geroepen bent. Wat we wel leren hier is dat God gesproken heeft door zijn Zoon. En zijn Zoon is dus eigenlijk het woord, het levende woord van God, wat hij aanreikt aan een ieder. En of we dan daar een speciale roep op moeten verstaan en hoe dat werkt, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, als ik luister, hoe mensen tot geloof zijn gekomen, hoe mensen die stem hebben verstaan, dat het zo verschillend is, in een verschillende omstandigheid, op een verschillende leeftijd, tijdens een verschillende gebeurtenis. Dus hoe weet je nu of je geroepen bent? Ik denk dat weet je op het moment dat hij je roept. Dat ervaar je in je eigen hart. En ik kan ook nu nog steeds niet duidelijk verklaren hoe het komt dat ik tot geloof en bekering ben gekomen. Ik kan niet precies omschrijven, ik kan het een verhaal van vertellen, maar hoe dat werkelijk, dat inwendig mij zo diep raakte, dat ik mijn knieën boog en mijn leven aan de Heer toevertrouwde. Hoe is dat moment ontstaan? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat het werkt. En ik weet wel dat God het bij mensen doet. Dus het bijzondere is al dat je dat verlangen hebt. En ik denk dat dat verlangen al die inwendige roep is. Want waarom zou je anders dat verlangen hebben? Waarom zou je een verlangen hebben in iets wat er niet is? Of iets wat zich niet aan je openbaart? Juist dat verlangen zou juist een aansporing moeten zijn om niet met de vraag bezig te houden of je inwendig die roepstem hebt verstaan. Maar door dat verlangen in beweging te zetten, door zijn woord te gaan lezen, door met God te gaan praten, door gebed, door met hem te gaan leven. En dan zul je merken, dan gaat het werken. Zo heb ik het ervaren, zo zie ik het in andere levens. En ik denk dat het zo kan. Dus ik hoop dat ik je daar een beetje mee geholpen heb. Waar kwam de interesse voor de Bijbel vandaan? Zou een vraag onder kunnen liggen dat de persoon die dit schrijft misschien zelf geen interesse voor de Bijbel heeft. En dan wil horen waar, hoe kun je interesse voor de Bijbel krijgen. Nou, dat is heel simpel. Eigenlijk heel simpel. Toen ik ontdekte dat God van mij houdt en dat een heilige God dat heeft bewezen door zijn eigen Zoon naar de aarde te sturen, waarvan ze verwachten dat dat de koning zou zijn, waarvan ze riepen Hosanna, Hosanna, maar nog geen dag later kruisigt hem, en dat hij zich liet kruisigen voor mijn zonde, maar dat hij ook de dood heeft overwonnen, en dat een ieder die in hem gelooft een nieuwe schepping is, dan wilde ik natuurlijk de Bijbel lezen. Want wie is die God dan? Wie is die Zoon dan? Dat hij dat voor me doet. Is dit het enigste? Zit er veel meer in? Ik wilde ontdekken wie het is. Ik zag dat hetzelfde als toen ik mijn vrouw voor het eerst zag. Nou, toen was het alleen, wauw. Dat was het eerste. En ik zal me niet zeggen wat er allemaal in mijn hoofd allemaal afspeelde. Maar totdat ik haar leerde kennen. En ik haar lief begon te krijgen. Toen kwam er een verlangen. Hier zit meer in. Zij is meer dan alleen dit. Er zit veel meer in. Ik wil haar leren kennen. Waarom? Omdat ik van haar hield. En nog steeds van haar hou. En ik heb nog steeds tijd nodig om haar te leren kennen. Dus niet zo veranderlijk als een vrouw. En een man. Allebei hoor. Allebei. Maar er ligt een uitdaging. En als je zicht hebt gekregen, ik weet niet wie het geschreven heeft, als je zicht hebt gekregen op de Heere Jezus, als je gezicht hebt gekregen op God, als je zicht hebt gekregen op zijn gemeente, dan krijg je toch een verlangen om te ontdekken, wat zit daar nog meer achter? Het is een boek vol geheimenissen. En de Heer wil dat aan je openbaren. Hij zegt, hier, het is er voor je. Maar ga nou zoeken, ga nou spitten. Weet je, ik zie het als kinderen die gaan schatgraven op het strand. Nou, dan ren ik met mijn 2 meter met mijn scheppie en reken maar dat ik graaf hoor. Want ik wil het vinden. Ik wil het vinden, ik wil het zoeken. En weet je maar, als je leest en je vindt wat, dat God tot je hart spreekt. Oh man, dat is zo rijk in je leven. En nou, van elke dag, ik lees elke dag het woord van God. Ik begin er elke dag mee. En soms lees ik iets en ja, het doet me niks. Maar ik heb het wel gelezen. Het zit wel weer op de harde schijf. En de Heilige Geest, die helpt je dingen te binnenbrengen. En je moet het wel op je schijf zetten. Heb je straks, wie was dat, een mooi programmaatje gekocht. Nou, als je dat programmaatje niet downloadt of erin zet, dan kun jij friemelen wat je wil, maar het komt er niet. En zo zie ik dat woord van God, ik wil daar mijn harde schijf mee vullen. En weet je wat, als mijn harde schijf gevuld staat met het woord van God, is er geen ruimte voor de Telegraaf meer. Is er geen ruimte voor een privé en weet ik veel, al die gekke bladen. Want mijn schijf zit vol met de dingen van God. Dus het heeft ook, de interesse is ook, dat ik me vul met het woord van God, zodat er voor iets anders geen ruimte meer is. En joh, als je dit toch gaat lezen, het is toch een boek over God en mensen. Het is niet een boek over een soort beeld en objecten. Het gaat over een levende God en levende mensen zoals jij en ik. En dat vind ik zo schitterend om te lezen. Dus ja, die interesse die kwam dat ik wilde ontdekken. Wie is dan die God? Wat is er nog meer over te leren? En nu is mijn interesse dat ik heb gezien. Dit kun je hele leven blijven lezen. En elke keer openbaart God nieuwe dingen. En die wil ik vinden. Die wil ik zoeken. En de ene keer vind ik iets, de andere keer niet. Eergisteren, ik las Job 38, 39 en 40. En dat is dat gedeelte dat de Heere God voor het eerst tot Job spreekt. En dat vind ik dan zo mooi, hè. Dan is het net of God tegen Job zegt, Job, kom nou eens even. Moet je nou eens even luisteren. Job, waar was je nou toen ik de hemel en de aarde schiep? En je ziet Job dan helemaal zo stil worden, hè? Klein worden. En dan in hoofdstuk 39, vers 37, dan zegt Job, die zegt, ik sprak veel, maar nu hou ik de hand voor mijn mond. En dat raakte me zo diep. Dat raakte me zo diep. En ik vroeg mezelf af, Jack, je spreekt zo vaak over het woord van God. Zijn er nog momenten dat je stil bent voor God? Zijn er momenten dat je onder de indruk komt van zijn grootheid? En toen heb ik op dat moment heb ik gebeden. Ik zeg, Heere, geeft u me alstublieft momenten in mijn leven dat ik zo stil word. Dat er geen woord meer uit die mond van mij kan komen. Maar dat ik onder de indruk raak van uw grootheid. Nou, als die dingen gebeuren, dan wordt je interesse, die wordt niet afgenomen. Die wordt toegenomen om meer van dat soort dingen te zoeken. Dus, dat is heel mooi. Oké, dit is wel een hele mooie. Het liefst krijg ik een stappenplan. Ja? Je hebt een vraag?
Ja.
Oh. De eerste, ja? Ja? Ja?
Nou, ik heb wel mensen die hebben al vrede momenten gekend. Die hebben gehad in hun leven. En voor hen is het zeg maar best makkelijk om trap te zetten en dat was van stem. Ik heb toen een heel duidelijke in mijn geroeping gehad.
Ja.
Maar ik ken ook best wel veel mensen, wonen bijvoorbeeld mezelf, die gewoon christelijk zijn opgevoed, zeg maar, al van bestemmingen en van ouders een en ander meegekregen. En die dan op een gegeven moment om leven komen, dat je achter kunt vragen, ja, ik deed het altijd omdat het een minder zal worden, of omdat ik dan nu al niet uitgehoord, maar misschien nog wat voor reden dan ook. En dan ga je op een gegeven moment afvragen, maar hoe zit het nou met mezelf? En als je dan niet zo'n duidelijke stem, of een duidelijke inwendige roeping verstaat, hoe weet je dan? Kijk, om zelf weet ik het wel, maar dat is niet zo belangrijk. Hoe weet je dan dat je toch wel stem kunt verstaan? Dat waar jouw rol zit. Want dan is het iets, om zonder dat ik onbeleefd wil zijn, dan is het iets vager, denk ik.
Dat is zo. Dat is zo. Radicale bekeringen, die geven altijd een momentopname in je leven waar er iets gebeurt, waardoor je tot geloof komt, waar je zo overtuigd bent dat je een kind van God bent. Aan de andere kant ken ik ook veel mensen die met het geloof zijn opgegroeid en dan in de puberteit van hun geloof terechtkwamen en zich inderdaad afvragen, is dit het geloof van mijn ouders of is dit het geloof wat ik zelf geloof? En dan zie je die worsteling, een gezonde worsteling vind ik dat, want God kent kinderen, kent geen kleinkinderen. We moeten een kind van God worden. En dan is het goed als je door die persoonlijke worsteling heen gaat. Maar het nadeel vaak is dat je daar dan alleen doorheen gaat. Zoek dan altijd met iemand met wie je samen worstelt. En allereerst ook worstelt met God. En ik ken zoveel dierbare christenen die nooit die inwendige roepstem van God hebben gehad, maar zo overtuigd zijn dat ze een kind van God zijn. Zonder ooit inwendig geroepen zijn, maar die zijn daar door het leven heen, ook door de puberteit zeg maar van je geloofsleven, zijn ze daar gewoon in gegroeid. En dat leert ook Gods woord, dat er ook genoeg zijn die niet een radicale bekering hebben, maar die daarin groeien. In groeien. Dus als je nu met je hart gelooft dat dit het woord van God is, als je met hart gelooft dat God bestaat, als je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde is gestorven en opgestaan en leeft, en dat je door geloof gerechtvaardigd wordt, dan word je behouden op dat geloof, je wordt niet behouden op een inwendige roep. Dat leert de Bijbel niet. De Bijbel zegt, je wordt behouden op het geloof. Maar we kunnen dan schuilen achter, ja, ik wacht maar tot ik geroepen word. Nou, dan moet je soms lang wachten. En je kunt soms ook te lang wachten. Terwijl God zich al lang al heeft geopenbaard. Ja?
Daarnaast staat toch ook gewoon dat God eigenlijk eist dat we, zeg maar, ons bekeren. De eis van bekering,
die
ligt er toch gewoon, dus dan
hoef je er helemaal niet aan te komen. De eis van bekering ligt aan hoe je die ziet.
Ja.
Er is wel de roep tot bekering. En als je Handelingen 4 vers 12, dat er maar één naam onder de hemel is gegeven waardoor mensen behouden moeten worden. Dat wil niet zeggen van dat is een eis. Dat wil zeggen, dat is de enigste manier waardoor je behouden kunt worden. De oproep van bekering. En bij de ene is dat een radicale bekering. En bij de andere is dat tijdens het leven een moment die je nog ineens misschien bekering noemt. Maar waar je tot ontdekking komt. Ik heb werkelijk de Heer Jezus nodig. En op een gegeven moment zeg je dat. Op een gegeven moment bid je niet meer omdat je ouders bidden. Maar een beetje omdat je zelf volwassen bent geworden. Omdat je zelf bent gaan geloven. En je geloof, een relatie ben je begonnen met God. En de een groeit daarin en de ander die krijgt het radicaal. Dat is het bijzondere van God. Ja? Dit is een hele mooie. Het liefst krijg ik een stappenplan hoe je een onchristelijk iemand kunt bereiken. Nou, die is er niet. Want welk stappenplan wil je dan? De 5 stappen van Billy Graham, de 7 stappen van Jeugd met een Opdracht, de 10 stappen van... We hebben allemaal stappenplannen. We hebben allemaal stappenplannen. Degene die dit geschreven heeft, mag ik je dan een wedervraag stellen? Als je iemand tot de Heer wil leiden, hoe vaak bid je voor deze persoon? Hoe diep is jouw verlangen dat die persoon tot geloof en bekering komt? Hoe vaak worstel je op je knieën en smeek je God dat God iets in zijn leven gaat doen, zodat hij op zoek gaat naar de zin van het leven? Weet je, er zijn geen stappenplannen. We hebben een God die niet wil dat mensen verloren gaan. Dat is de stap. Dat je gelooft dat die persoon die jij op het oog hebt, het zelf nog niet weet, maar God weet het wel. God wil niet dat hij verloren gaat. En dan ga je bidden, Heer, wilt u met uw geest gaan werken in deze persoon? Wilt u mij wijsheid en onderscheidingsvermogen geven wanneer ik wel of iets niet kan zeggen? Wilt u me de juiste houding geven hoe ik deze persoon kan bereiken? En dan is het niet, doe maar dit, doe maar dat, doe maar dat. Dan merk je in je eigen hart hoe God gaat werken. En dat is de stappenplan. De stappenplan is aan de hand van de Vader deze wereld ingaan. Aan de hand van de Vader christen durven te zijn. Maar ook als christen te durven leven. Wees eerst een zichtbaar christen. Niet een hoorbaar christen, wees een zichtbare christen. Dat is stap 1. Dan ga ik toch weer stappen doen. Maar er is geen stappenplan, doet zo. Zorg dat je gezond in je geloofsleven staat. Geloof dat God die mensen op het oog heeft. Er is ook een oogst hoor. Wij worden opgeroepen met evangeliseren. We moeten zaaien. Nou, de Heere Jezus zegt, de oogst is groot. Er loopt ook een oogst. Er lopen mensen hier op aarde die staan op het punt om tot geloof te komen. Maar ze hebben nog net even iemand nodig in hun leven die vonk overslaat. Of net dat contact legt. En dat mag jij misschien zijn. De oogst binnenhalen, dat is wat anders dan zaaien hoor. Ga maar met een boer praten. Dat is een heel groot verschil. Aan de ene kant moet je zaaien. Maar ook geloven dat er een oogst is. En dan vraag je, Heer, geef me open ogen. Mag ik die oogst zien? Mag ik zaaien, maar mag ik ook oogst binnenhalen? En dat is gewoon de enigste stap. Buigen voor de Heer en een instrument in zijn handen zijn. En dat is het hem. Maar vaak weten mensen nog ineens dat we christen zijn. Ergens komen te werken en dan na een half jaar of een jaar horen ze dat je naar de kerk... Oh, ga je ook naar de kerk? Dat wist ik niet. Hè, wist ik niet? En je werkt er al een jaar. Dus dat is je stappenplan. Leef als een christen. Nog eentje. Hoe overwin ik onzekerheid? Wauw. Ligt eraan wat voor onzekerheid. Bedoel je dat je, of jij, dat je een onzekere persoon bent? Of dat je onzeker bent over het plan van God met je leven? Of ben je onzeker over de toekomst? Onzekerheid is een heel breed gebied. Onzekerheid, wat ik zelf heb gemerkt. Ik was, toen ik tot geloof kwam, werd ik heel erg onzeker. Terwijl ik daarvoor, was ik zo zelfverzekerd. Ik wist precies wat ik wilde en niet wilde. En niemand kon me daarvan afbrengen. En ik kom tot geloof, ik word een ander mens. En ik zie echt voorbeeld mensen, christenen, waarvan ik dacht, weet je wel, dat is zo bijzonder hoe die met de Heer leven. En ik werd daar in plaats van door uitgedaagd, werd ik in het begin heel onzeker. Want dat kan ik nooit, dat ligt nooit voor mij. Ik durf nog geen stappen in het geloof te zetten. En daar komt het bijzondere, door de Bijbel te lezen, ben ik zekerder geworden. Ik denk, onzekerheid overwin je door het lezen en bestuderen van zekerheid. Dit is zekerheid. Dit laat zien wie je bent. Dit laat zien wie je mag zijn. Dit laat zien wie je mag worden. Dit laat zien dat onzekerheid ook geen zonde is. Daar moet je niet bang voor zijn. Want de psalmen, die uiten zich toch vaak van onzekere mensen. Mensen die twijfelen, mensen die worstelen. En die zijn niet uit de Bijbel weggelaten. God heeft niet alleen super gelovigen in de Bijbel gezet. Hij heeft twijfelende gelovigen in de Bijbel gezet. Hij heeft worstelende gelovigen in de Bijbel gezet. Maar hij heeft ook laten zien waar ze uiteindelijk terecht kwamen. Als Asaf worstelt in Psalm 73 en dan staat er in vers 17, totdat ik de heiligdommen van God binnenkwam. 16 versen van onzekerheid, 16 versen van twijfel en dan staat er totdat ik hierin ging, in de heiligdommen van God en zijn onzekerheid was over. Dus onzekerheid overwin je met het lezen en het bestuderen van zekerheid. En dan gaat het je hart veranderen, het gaat je houding veranderen, het gaat je zelfbeeld veranderen en je wordt zeker. Wil dan zeggen dat onzekerheid overgaat? Nee hoor. Je wordt altijd achtervolgd door twijfel. Bijna bij elke stap. Wij weten ons 100% geroepen om terug te gaan naar Bolivia. En toch hoor je dat, voel je dat stemmetje. Oh ja, en je kinderen dan. En je kleinkinderen dan. En zelfs broeders en zusters ontmoedigen je. Ja, kan de Heer wel van je vragen. Maar ik vind, en dan komt die twijfel, komt die onzekerheid. En dan gaan we weer terug op de knieën. En dan zeggen we, Heer, we hebben toch duidelijk uw stem verstaan. Mijn vrouw en ik zoeken altijd dat we het samen verstaan. In een huwelijk moet je het samen verstaan, want de Bijbel zegt, je bent één. Je bent één. Dus het hart moet gelijk kloppen in beide. En dan overwinnen we die zekerheid weer, die onzekerheid overwinnen we door gebed, door het woord te lezen en ook vast te houden aan zijn roeping die hij ons gegeven heeft om terug te gaan naar Bolivia. Dus dat is de onzekerheid. Nog meer vragen? Ja, heel graag. Vader in de hemel, we komen u zo heel hartelijk danken voor deze avond. Ik kom u zo danken, Heere, dat wij dat ook in openheid en vrijheid kunnen en mogen doen. Wetende, Heere, dat zoveel broeders en zusters, vooral in Arabische landen en ook in de Aziatische landen, dat in het verborgen moeten doen. Heere, u geeft ons die ruimte en die vrijheid om openbaar gewoon christen te zijn. En Vader, wilt u ons helpen ook om 7x24 uur christen te zijn. Niet alleen omdat we het geloven, maar omdat we het ook willen laten zien aan deze wereld. Vader, mogen wij ook een verschil maken. Dat waar we zijn, Heere, dat we een zegen zijn en een lust voor mensen. Dat onze vriendelijkheid iedereen bekend zal zijn. Vader, ik kom u zo danken voor deze jonge mensen, Heer. Ik dank u, Heere, dat ze zo met u bezig zijn. En dank u wel dat u ook een plan met hun leven hebt. En ik bid u zo, Heere, dat u ook de werken die u van tevoren hebt voorbereid, ook stap voor stap zichtbaar maakt in hun harten. En dat ze uw stem mogen verstaan. De Heere Jezus zegt dat het kan, want hij zegt de herder gaat voorop en zijn schapen volgen hem omdat zij zijn stem herkennen. En dan moeten we soms wel eens even stil zijn. Er zijn mensen die graag druk zijn, bezig zijn. Het is ook de cultuur van Nederland. Jagen en jachten. En leer ons, Heer, om ook tijd te nemen met u. Niet vluchtig even uit plichtsgevoel even stille tijd houden, maar werkelijk tijd met u houden. U woord lezen, u woord overdenken. En dan bid ik u, Heere, dat u uw woord ook, zoals het daar staat, rijkelijk doet wonen in de harten van deze mensen. O Heere God, dat zij ook gevormd worden naar dat beeld van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u ze zegenen? Zegenen met uw liefde. Wilt u ze zegenen met de opstandingskracht en het leven van de Heere Jezus. Maar wilt u ze ook zegenen met de wijsheid van de Heilige Geest. Heere, wilt u ons zo zegenen opdat we dan ook een zegen kunnen zijn voor elkaar. En een zegen kunnen zijn voor de mensen die we ontmoeten. Heere, open hun ogen voor de oogst. Open hun ogen voor de plekken waar ze mogen zaaien. Open hun hart voor uzelf. En dan bid ik u zo uit genade in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen.